Twee weken geleden hadden we het over de ark van het verbond. En dan zit ik gelijk driftig op de telefoon te zoeken, wat zat er nou ook alweer in dat ding? En het was ook de staf die daarin zat van Aaron, die was gaan bloeien. En waarmee God hem aanwees als de man die het volk zou dienen. De staf is een instrument waar de Bijbel doorheen spreekt en die als symbool wordt gebruikt. En die staf, die bloeiende staf, die was zelfs zo belangrijk dat hij dus in die ark ging. En vervolgens, dan ben ik weer zo nieuwsgierig, dan ga ik weer allemaal lezen waar die ark misschien naartoe is gegaan. En want daar doen heel veel mensen onderzoek naar. Sommige mensen wijden hun leven daaraan om dat uit te zoeken. Maar daar zijn ze nog niet achter. Ik ga hem even naar beneden verhuizen. Sinds een bruiloft zitten er ineens mooie vlindertjes hier voorop. Het onderwerp wat ik ontvangen heb is: God is niet tegen je. Maar hij is voor je en hij houdt van je. En vandaar dat ik hem ook bij dit lied nu gestopt heb en wil spreken. Dat ik geloof dat dit het lied voor vandaag was. Dat hebben we niet afgestemd. We hoeven niet langer te vrezen, niet langer bang te zijn. Maar we zijn een kind van God. En daar wil ik over spreken. En ik wil vragen of je ogen wil sluiten. Dan gaan we bidden. Arno, zou je even ophalen? Laten we onze ogen sluiten. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer. U bent de Almachtige, Heer. Heer, en ik dank u, Heer, dat we uw woord mogen openen. Ik dank u, Heer, dat we erover na mogen denken met elkaar. Want uw woord is krachtig, Heer. Om onze gedachten en de overleggingen van ons hart, Heer. Om die openbaar te maken. Uw woord is krachtig om ons verder te helpen. Uw woord is krachtig, Heer, om een lamp te zijn voor onze voet. En ik bid, Heer Jezus, Heer. Heer, dat deze letters mogen gaan leven, Heer Jezus, in ons hart door uw Heilige Geest. Want u bent de geest van waarheid. U bent de geest van leven, Heer. Heer, en ik bid, Heer, dat uw woord mag gaan spreken in onze hart, Heer Jezus. En een lamp mag zijn, Heer. Heer, en een woord, Heer, wat ons doorsnijdt. En de gedachtes en overleggingen van onze hart openbaart, Heer. Help ons verder, Heer, door uw woord. Amen. Oké. Wie kent de boetes een beetje uit zijn hoofd? Wat betaal je op het moment dat je zit te bellen in de auto? €2,30 hoor ik hier. Ik hoor hier toevallig. Net betaald. Ja, wie is een ervaringsdeskundige? Ja. Mobiele telefoon is €240. Ja. Het is verleidelijk, hè? Om heel even, je hoort hem bliepen, even. Ik vind zeker voor Zeeuws-Vlaanderen horen ze eigenlijk een uitzondering te maken. Op zo'n 80 weg, ja, daar zit niks. En toch, Als ik heel eerlijk ben, dan merk je als je een keer kijkt, als je niet oplet. Meestal hou ik hem heel strak, maar als je niet oplet, dat je een keer heel even je stuur net niet helemaal zo strak hebt als normaal. Dus ik moet het niet doen, want het is slecht. Een boete voor te hard rijden. Stel, je rijdt 25 km per uur te hard op de snelweg. Wat mag je daarvoor aftikken? Bepaalt de rechter dat? Ja, normaal als je geflitst wordt, is het €223. En als je in de bebouwde kom geflitst wordt, €256. Die vind ik eigenlijk tegenvallen. Als je van die hardrijders hebt die dwars door Zaamslag heen knallen, dan heb ik altijd zin om een steen te pakken en door zijn rijtijn te keilen. Want ik denk altijd van, verdorie, de fiets hier allemaal, kinderen. Dit kun je niet maken, man. Zo, dit, echt, dat maakt me zo kwaad. Dan denk ik, doe dat dan op een 80-weg. Daar kun je wat minder kwaad. Maar doe dat niet in een dorp of in een bebouwde kom. Amen. Ik had er nog een paar voor de tieners opgeschreven, maar ik hoorde vanochtend dat ze tieners hadden. Telefoon vasthouden op je fiets. 95, ik hoor hem al. Geen reflector op je wielen. €35. Ik geloof niet dat die heel vaak gegeven wordt. En rood licht. Ik had 95 opstaan. Ja. Als fietsen, ja. Als fietsen. Dat is heel raar. In de studietijd, als je dan in Utrecht fietste, was je de enige die nog voor het stoplicht stond. Echt. En dan op een gegeven moment merk je dat je groepsgedrag vertoont. En dat fiets je gewoon. In Utrecht fiets je gewoon mee met de club. Je kijkt gewoon, kan wel. En in Terneuzen stop ik gewoon netjes. Het is heel raar, dat is die groepsgebeuren. Waar je dan naar neigt. €95. Wat is de boete van God? Als we God negeren. Dood. Ja. Vergeving. Wat is de boete van God als we anderen doden? Wat is de boete van God bij fout gedrag? Straf is dat wij niet meer bij hem in zijn buurt kunnen zijn. We kunnen niet meer bij hem komen. En we allemaal hebben fouten gemaakt, waardoor we niet meer in het licht van God kunnen wonen en verblijven, tenzij hij ons reinigt en vergeeft en heiligt. Je kan niet in het licht van God blijven. Hij is heilig. En stuurde Adam en Eva weg uit de hof. Intimiteit met God was weg. Maar hij beloofde ook dat er een oplossing zou komen. En zijn naam is Jezus Christus. En God heeft zijn liefde aan ons getoond in Jezus Christus. Waardoor we geheiligd en gereinigd kunnen worden en opnieuw in het licht van God mogen komen. Amen. En we hebben allemaal een moment gehad in ons leven. De meeste hier in ieder geval. Dat je ontmoeting met God hebt gehad. Waarbij je ervaarde. Yes, er is redding in Jezus Christus. Ja, er is vergeving in hem. Ja, daar is het licht van God en ik verdien het niet. Maar hij vergeeft mij en reinigt mij, doordat Jezus Christus voor mij de prijs heeft betaald aan het kruis. En er was een man, Saul, in de Bijbel. En hij vervolgde de christenen. Hij was gepassioneerd, geradicaliseerd en hij vervolgde de christenen. Gooide ze in gevangenissen, hij doodde ze. En hij dacht dat hij goed deed voor God, denk ik. Hij deed dat met passie en hij ging tegen ze, achter ze aan. Kinderen, vrouwen, gezinnen. En hij probeerde de christenen uit te roeien. En deze man, met zo'n schuld op zijn leven, is op de weg naar Damascus. Hij heeft een brief en alle vergunningen gekregen om in Damascus ook radicaal de christenen op te pakken, gevangen te nemen. Hij is op weg en een licht verschijnt aan hem. Hij valt op de grond van zijn rijdier af. En hij zegt, wie bent u? Wie bent u? Hij is bevangen door dat licht. Wie bent u? Ik ben Jezus Christus die jij vervolgt. Wat moet er op dat moment door die man heen zijn gegaan? Als jij dat was geweest en je hebt dit op je geweten en plotseling komt er een hemels licht op jouw pad, op jouw leven en dan blijkt deze goddelijke persoon, blijkt Jezus Christus te zijn die jij hebt vervolgd. Hij is God. En hij verschijnt aan mensen. En bij Paulus deed hij dat heel openbaar, als een licht die daar kwam. En ik denk dat die man heeft gedacht, dat is mijn dogma, ik ben dood. Dit is klaar, het is nu over. Ik heb een goddelijke macht ontmoet en daar heb ik tegen gestreden al mijn hele leven. En ik heb de mensen die deze godheid volgen, die heb ik vervolgd, gedood. Hij komt nu met mij afrekenen. En hij komt het nu settelen en regelen. Maar in plaats daarvan is daar vergeving. Hij zegt, wat moet ik doen? En Jezus zegt tegen hem, ga naar Damascus en daar zul je horen wat je moet doen. En daar gaat hij naartoe. En dan staat er dat daar een discipel woonde van Jezus, Ananias. En die kreeg een visioen en in een visioen zei Jezus tegen hem, ga naar de straat die de rechter heet. Dus die kreeg een specifieke straat door van God. En ga naar het huis van, exact moet ik het even nakijken. Daar moet je zijn en daar zul je een man ontmoeten die Saul heet. En je moet hem de handen opleggen. En hij zal genezen van blindheid. Want ik heb hem uitverkoren om een getuigenis te zijn naar de heidenen. En hij zal veel lijden voor mijn naam. En Ananias ziet dat niet zitten, maar God beveelt hem om te gaan. En hij zegt, ik heb Saul al laten zien in een visioen dat er een man naar hem toe zal komen met de naam Ananias. Die hem de handen op zal leggen. Waardoor zijn ogen zullen genezen en hij weer zal zien. Want Saul die was toen hij Jezus ontmoette, daarna was hij blind geworden van het licht. En Saul, Ananias komt bij Saul, legt hem de handen op. En zijn ogen worden opnieuw geopend. En hij wordt vervuld met de geest. En hij wordt gedoopt. En hij gaat Jezus radicaal volgen. En Jezus had tot hem gesproken al in een visioen hoeveel hij zou gaan lijden voor de naam van Jezus. En ik denk dat daar een sleutel ligt voor een hele hoop Bijbelversen die we verderop over Paulus vinden. Die ik heel vaak niet snap. Dan denk ik, als ik geen Bijbel had en ik zou nu gewoon een brief moeten gaan schrijven aan een kerk, dan had ik het in ieder geval niet zo opgeschreven als Paulus. Maar als je de brieven van Paulus gaat lezen en terugdenkt aan dit radicale moment in zijn leven, waarin hij zo'n bijzondere ontmoeting met Jezus heeft gehad, is dat bepalend geweest voor de rest van zijn pad. En Saul die is daarna Paulus gaan heten. En die heeft ook best wel een moeilijk leven gehad. Kennis, denk ik wel een aantal. Wie kan er wat noemen? Schipbreuk. Gestenigd. Geslagen. Gevangenis. Voor dood achtergelaten. Gebeten door een slang. Hij heeft heel wat meegemaakt, die man. En vandaar dat hij, wat mij triggerde is in Romeinen 8, waar hij over spreekt, is als ik tegenslag heb, dan is God niet tegen mij. Die gedachte die is zo eenvoudig, hè? Hij zat gezellig bij een kampvuur, wij gisteravond ook. Ineens komt er een slang uit dat hout nog gekropen en die bijt hem. Niet bij ons. En ik zwol niet op. Nee, we hebben niet zo heel veel slangen hier zo. Dan moet je in andere streken zijn. Tuinslang. In Antwerpen hebben ze dan pas in een huis nog een flinke python gevonden. Maar ook die leven normaal niet in de natuur. Moet je in andere streken zijn. Maar Paulus die schrijft aan de gemeente. Want er is vervolging. Maar God is dan niet tegen je. Als dit soort dingen gebeuren in je leven. God is niet tegen je. Als je auto ermee stopt, is God niet ineens tegen je. En de wasmachine. En toch is dat gevoel ook mij niet helemaal vreemd. Dat de drie dingen tegelijk kapot gaan en dat je denkt, wat heb ik verkeerd gedaan? God is niet tegen je. God is niet tegen je. En ook als moeilijke dingen op je pad komen, God is niet tegen je. Kijk naar Darwin bijvoorbeeld. Was gestudeerd in de theologie. Maar hij stopte met geloven en God zoeken op het moment dat zijn dochter overleed. Dat was voor hem een breekpunt. In zijn leven. En het is niet, God is niet tegen jou. God is niet tegen je. Als moeilijke dingen, tegenslag, als zaken je raken in het leven. En die gedachte die komt zo makkelijk op. Zal er iets zijn of. En ik denk. Dat is mijn dogma, dat Paulus gedacht heeft, als God tegen mij is, dan had hij mij op de weg naar Damascus al lang vermoord, gedood. Dan was ik daar dood geweest. Als God tegen mij is, dan had ik dat al heel veel eerder gemerkt in mijn leven. En ik ben de grootste zondaar. En ik heb de grootste zonde gedaan. Ik heb me openlijk tegen hem gewerkt. En tegen zijn kerk. En toch vergeeft hij mij. God is niet tegen mij. En dat is een absolute overtuiging in Paulus zijn leven. Waardoor hij komt tot teksten als dat je geworteld en gegrondvest moet zijn. Even over nadenken. Geworteld en gegrondvest in de liefde. In Efeze. En in Romeinen 8. Dat hij een hele sterke tekst neerzet. Niets kan me scheiden. Niets kan me scheiden van de liefde. Van God. Welke is in Christus Jezus. Het is een diepe overtuiging. In zijn leven geworden. Als God tegen mij is. God is niet tegen mij. Hij is voor mij. Hij is voor mij. Hij is voor mij. En ik denk dat dat te maken heeft met die ontmoeting die de Heer Jezus heeft gehad. Dat hij zich realiseerde van, dan was ik al lang dood geweest. Dan was ik al lang aan geweest. Hij is niet tegen mij. Hij is voor mij. Hij is voor mij. En hij komt tot een punt dat hij in Romeinen schrijft. Van hij, niet alleen dat, maar als je moeilijkheden tegenkomt in jouw leven. Dan zijn wij meer dan overwinnaar door de liefde van Christus. Laten we daar eens wat van lezen. Het zijn teksten die heel mooi klinken, waar ik dan van denk van, hoe kom je er in vredesnaam bij om dat op te schrijven? Romeinen 8. En maak je niet ongerust, we gaan niet het hele hoofdstuk lezen. Maar doe dat gerust eens thuis. Dat is best interessant. En vaak pak ik dan ook van die Bijbelcommentaren bij. En dan kun je allemaal lezen wat voor gedachten anderen er allemaal bij hebben gehad. Er zijn heel veel slimme mensen al geweest die met God geleefd hebben en dingen hebben opgeschreven daarover. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? En dan heeft hij het over tegenslagen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen vergeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dan vers 38. Want ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Dan denk ik me, hoe kom je in vredesnaam erbij om zoiets krachtigs neer te schrijven? Dat je opstaat en denkt, dat ga ik pas. Maar er was tegenslag in de gemeente. Het ging moeilijk. Ze werden vervolgd. En hij heeft net in Romeinen 8 een betoog gedaan. God is niet tegen je, maar hij is voor je. En je bent overwinnaar in Christus door zijn liefde. Door de liefde van God. En daarna komt hij. Ik ben overtuigd dat er werkelijk geen enkel schepsel, geen engelen, geen demonen, geen dood, geen leven, werkelijk niks kan ons scheiden van de liefde van God. Welke is in Jezus Christus. De heerlijkheid van God, die wij straks zullen krijgen, is zo groot. De heerlijkheid van God, die wij straks zullen krijgen, is zo groot. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader en hij biedt ons aan. Als wij in hem geloven en hem volgen, dat wij met hem zullen regeren. Dat wij in zijn licht zullen zijn. Dat is zo groot, dat gaat verstand te boven. Kunnen we niet beseffen, gaat ver over ons heen. En die heerlijkheid, Paulus schrijft, daar er is geen macht, geen kracht, geen engel, geen demon. Er is geen dood, geen leven. Er is geen omstandigheid nu, nog omstandigheid in de toekomst, opwarming van de aarde, economische malaise. Er is geen omstandigheid nu of in de toekomst die ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Dat hij ons geaccepteerd heeft en geheiligd heeft en gereinigd heeft. En dat wij in zijn licht mogen wonen en zijn en leven. En dat is zo bijzonder dat hij het daarom ook zo krachtig neerzet. Dan wil ik nog één tekst lezen uit Efeze. Efeze 3. Hij schrijft deze brief naar de Efeze, terwijl hij in de gevangenis zit. En de Efeze maakt zich wat zorgen om hem. Hij zegt, je moet je geen zorgen om mij maken. En dan begint hij in vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Hij zegt, ik zit in de gevangenis. Maar maak je geen zorgen om mij. Maak je geen zorgen, want ik buig mijn knieën voor de Vader die in de hemel is. Ik leg mijn leven neer. Ik leef, ik leg mijzelf neer voor de Vader. Opdat hij u geeft naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dat Christus door uw geloof in uw harten woont, en nu in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat je in de liefde geworteld en gefundeerd bent. De openbaring die Paulus had van Jezus Christus. Dat hij vergeeft, ook al was hij de grootste zondaar. Hij zei, daar moet je in geworteld, diepe wortels en gegrondvest staan. In die liefde. Dat is wat hij zegt. Die openbaring van Jezus. De liefde van God geopenbaard aan ons door Jezus. Daar moet jij in geworteld en gegrondvest staan. Oké, wat kun je daar nou mee? Als ik naar mijn eigen leven kijk, was ik bekeerd op mijn 14e. Ik kende God al heel lang. Op mijn 14e kwam ik tot een punt, dit wil ik voor de rest van mijn leven. Ik heb me laten dopen. Ik denk dat ik ergens op mijn 19e nog wel een keer een beetje een strijd met God heb gehad. Dat ik begon te twijfelen. Van God. Weet hij het nou wel zeker dat ik het waard ben? Ik ben nou niet de meest volgzame. En ik maak ook veel fouten. Ook wel eens een tweede keer. Ik denk dat die 2 wel een nulletje achter mag. Misschien wel 2 nulletjes. En dat was een worsteling. Tot een punt dat ik dacht van, God houdt niet meer van me. Hij kan gewoon niet van mij houden. Ik ben zo'n Ik ben het niet waard om in zijn tegenwoordigheid te komen. Ik maak te veel fouten. God, volgens mij is het gewoon, zet er maar een streep door. Dit is gewoon, daar. Dat is serieus. Ik dacht serieus van, God kan niet van mij houden. Zo, dit is te ellendig. En na een periode besloot ik toen, ik voelde veel duisternis. Ik voelde veel leegte. En na een poosje besloot ik, want ondertussen deed ik wel tieners en zo, om gewoon eens te gaan vertrouwen op het woord van God. Zijn woord zegt, ik hou van je. Zijn woord zegt, ik hou van je en ik vergeef je. En ik besloot het gewoon te accepteren of ik het nou zou voelen of niet, want het draait niet om. En Paulus draaide het ook niet om gevoel. Maar er was een heel diep vertrouwen gekomen. En dat is bij mij door die periode heen ook gebouwd. Zo'n diep vertrouwen. Dat welke, wat je ook doet in je leven. Dat er een God is die jou vergeeft. En daarvan zegt Paulus terecht. Dat gaat mijn verstand te boven. En mijne ook. Dat kun je niet snappen. En zo belangrijk als je zelf daarmee worstelt. Zorg dat je geworteld wordt en gegrondvest. Dat je echt stevig staat. Ik weet niet of je als een boom uit hebt proberen te halen. Paul kan er alles over vertellen. Heel vaak herinneren nog dat je een touw aan een boom stronk en die aan je trekhaak. Ik denk dat je tegenwoordig wat netter doet met een graafmachientje. En dat er behoorlijk wat kracht nog van zo'n busje nodig was voor, om überhaupt zo'n stronk er dan uit te krijgen. Dus die wortels goed zitten, de grondvest in die liefde van God. En dat is niet zweverig, dat is een diep, diep, diep vertrouwen. Diep vertrouwen. Diep vertrouwen. In zijn liefde. En daarmee kom je door moeilijke tijden heen. Zegt hij ook nog. Wat kun je hiermee? Als je het moeilijk hebt. God is niet tegen je. Raak daarvan diep overtuigd. Hij houdt van je. Gaan we door moeilijkheden heen? Ja. Gaan we een keer dood? Ja. Is er lijden? Ja. Is er moeite? Ja. Hij is niet tegen je. En de heerlijkheid die wij krijgen bij hem is zo groot. We mogen voor eeuwig bij hem leven. Wat die vrienden van Daniel zeggen, voordat ze de vuur over ingaan. Ze weigeren te buigen voor die koning. Koning in Babylon. Die had gezegd, iedereen moet voor mij buigen. En zij buigen niet. Ze worden opgepakt. Ze staan voor de koning. En die zegt, joh, als je buigt, dan hebben we het er niet meer over. Anders zei. Maar ze weigerden. En daarop werd die koning zo boos. Dat hij het vuur van een brandende oven extra heet liet opstoken. En ze daarin liet werpen. En zij zeiden tegen de koning. God is bij macht ons te redden. Maar ook al redt hij ons niet. Wij zullen niet buigen. Dan voor de enige God. En de koning koos, staat er een aantal mannen, de sterkste van het leger uit. En die moesten hen in die oven gooien. En die brachten naar de oven en gooiden hen erin en vielen zelf dood neer. En op dat moment verscheen een vierde man en ze werden gered. En ze hadden zelfs geen schroeien aan hun lijf of iets. En de koning die kwam tot de erkenning dat er geen andere God is groter dan onze God. Of u me nou redt of niet, ik ga mijn knie niet buigen. Ik blijf vasthouden. God is bij machte me te redden, maar ook al redt hij me niet, ik blijf hem volgen. God is niet tegen je. Als je je zorgen maakt over de toekomst, klimaatveranderingen, economische peilingen houden, blijkt dat de meeste mensen nu toch het idee krijgen van, nou, het zou best wel eens kunnen zijn dat onze kinderen het qua economische welvaart wellicht iets minder gaan hebben dan wij. Het blijft misschien niet altijd maar groeien en beter worden. Mijn vader schudt al. Nee. Ja. Wie maakt je zorgen over dingen? Over oorlog? Ik denk wel eens, nou, we hadden hier pas de koning en de koningin. Wij stonden braaf naast het hek. Foto. Het was warm. 75 jaar. 75 jaar. Al geen oorlog. Ik hoop dat het zo blijft. In die zorgen, er staat dat Paulus schrijft, het zicht op Jezus, het zicht op zijn heerlijkheid, de liefde die we hebben ontvangen vanuit God, die geeft jou kracht om de moeilijkheden heen te gaan. Dus dan moet je goed geworteld staan. En de laatste twee, wat kun je hier nou mee? Als ik dit lees, en ik zie Paulus, zegt van, ik word helemaal geworteld en gegrondvest in die liefde van God. Die geopenbaard is in Christus. Is dat nou iets wat nou, sta ik nou echt zo diep geworteld? Sta ik echt diep, goed geworteld in die liefde van Jezus? Hij mij vergeeft. Ik moet iets wat vaker mediteren, nadenken. Elke dag over het kruis, over het offer van Jezus voor mijn leven. En het voorbeeld van Rini volgen, om wat vaker avondmaal met elkaar te vieren. Waarin we nadenken over Christus en over zijn lijden. En ik wil je dan ook aanmoedigen om wat vaker met elkaar avondmaal te gaan vieren. Thuis, in de kringen, doe er iets bij. Denk na over Christus en over Jezus. Zodat we diep, diep, diep geworteld en gegrondvest worden in de liefde van Christus. In dat licht dat Paulus openbaarde. En het licht wat bij ons is gekomen in ons leven. En daarmee wil ik eindigen. Dan gaan we nog even bidden voor elkaar. Ik hou er altijd van om in groepjes te bidden. Heel irritant. Als je gebed wil, of graag wil dat het team voor je bidt, kom dan naar voren toe. En degene die niet speciaal gebed willen of iets, wil ik vragen of je groepjes maakt en voor elkaar gaat bidden en elkaar even zegent voor deze week. En speciaal ook dat we mogen groeien in de liefde van Jezus en in zijn vergeving. Ja? Dus zeg je van, ik wil graag dat team voor me bidt, kom naar voren. Zeg je van, joh, niks speciaals, vorm dan een kringetje. En bij dat vormen van kringetjes moet je altijd even rondkijken. Of er mensen zijn die wel graag in een kring willen, maar er niet bij durven en zo. Maar dat is denk ik best te regelen. Dan zou ik graag willen, als je een kring hebt gevormd, dat er een leider wordt aangewezen. Dus pak je je hand, die doe je in de lucht en dan ga je rond en iedereen wijst aan. Degene die de meeste stemmen heeft, die wordt de leider. Nee. Ik wil graag dat... dat is bijbelse, hè? Dat iemand, een lid uit de gemeente, zo'n kring leidt. Ja? Oké, laten we gaan staan. Actie is... Wil je gebed, kom nu naar voren. En anders kun je een kring vormen met elkaar.